Ja.
Hallo.
Hallo.
Moord. Lust.
Hallo.
Hi. Nou, ik ben aan de beurt.
Ja, voor mijn gevoel is het eeuwen geleden. Dat had ik ook toen ik de podcast net aan jou vertelde.
Oh, dat ik aan de beurt ben geweest. Ja, ja, we hebben natuurlijk mijn man Aart gehad, mijn moeder Ellie.
Ja, jij hebt tussendoor nog wel een zaak gedaan hoor, maar...
Oh ja, welke was het ook alweer?
Dat was de zaak, dat was de Facebookmoord.
Oh ja, met Wincy en Polly.
Maar dat is
ja.
ook weer even geleden natuurlijk, dus het voelt allemaal even weer terug in de
zaak. Even schakelen.
Ja. Ja. Maar ik ben een en al oor, dus...
Nou, ja, ik heb jij mededelingen?
Nee, eigenlijk niet.
Nou, dan dan gaan we gelijk van start. Oeh, de zaak heet trouwens... The Kiss and Kill Murder.
Oh, oeh.
Ja.
Moord.
Okay. Hij klinkt wel, het klinkt heel leuk. Nou, het is natuurlijk niet leuk dat het een murder is, maar...
Nee. Nou, het was dus zo, dat is een soort van even een kort intro dingetje. Ik ging even weer, ik dacht, ik ga googlen en ik had een hele andere zaak op. En uiteindelijk, het voelde even niet zo. En toen dacht ik, nou, zaak weg, die doe ik later wel. Toen dacht ik, weet je wat ik echt een leuke naam zou vinden voor een moord? Kiss and Kill. En toen googelde ik dat gewoon, Kiss and Kill moorden, en toen kwam dit.
Bizar. Ik die Google echt... skills van jou, Anne.
Ja, dit
normaal.
Komt ook elke af. Elke, sorry hoor, dit is echt zo herhaling. Maar ja, ik dacht echt, weet je, dat klinkt echt lekker, Kiss and Kill.
Ja.
Het is...
Kiss and Ride.
Oh ja,
dat
weet
is
je, zulke dingen.
Ja. Toch altijd, ja.
Dus, nou, en toen kwam ik op deze zaak. Nou, ik ga je eerst meenemen, niet naar vroeger, maar naar eigenlijk gewoon vandaag de dag.
Oh, jeetje.
En we gaan naar Odessa High School in Texas.
Ja, en we zijn er weer.
We're back in Texas, folks. Okay, buckle up, listen. Nou, en
ja,
het is...
We mogen die staat best belachelijk maken, maar wij zijn mee bezig zijn,
ja.
Dus...
Ja. Nee, het is geen politiek...
Ik hou mijn mond.
Nou, het is vrijdagavond. Nu natuurlijk niet, maar goed... In Texas wel.
Het is nu donderdagmiddag. Ja. Of ochtend nog net.
Ja, je ziet al dat het meer middag wordt. Dan worden we al wat meeliger. Nee, zonder gekkigheid. We gaan dus naar Odessa High School. Vandaag de dag. En het is vrijdagavond. En de voetbal is afgelopen. Niet de Nederlandse voetbal, maar de American voetbal. En er is niet veel eigenlijk meer te doen. Behalve dat ze nog wat biertjes gaan drinken. En naar de open lucht staren op dat veld. Weet je, echt zo lekker Amerikaans met al die trucks die ze daar hebben.
Ja, dat zie ik ook. Ik zie echt inderdaad zo'n filmscène voor.
Met hun pick-ups en de tieners die daar allemaal op samenkomen.
Ja.
En ze komen dan samen op dat veld. En tegenover, dat is eigenlijk aan de overkant van Odessa High School. Ja, dat is natuurlijk het veld wat van de high school is. En ze zijn aan het wachten op het spook van Betty.
Oh,
ja. Ik heb hier echt nachtmerries van gehad. Ik heb niks met geesten. Ik weet ook niet. Ik dacht gelijk, als ik dit aan het schrijven ben, komt Betty dan naar mij toe? Ik dacht, ik was helemaal bang. Nou goed.
Oh, ja, ik was altijd zo'n kind die dat ging opzoeken, omdat ik het niet geloofde.
Nou, ik heb dat ook met Bloody Mary. Die gingen dat dingen ook allemaal doen, maar ik vond het niet leuk om te doen.
Oh ja, ik vond dat het stoer om dan te bewijzen dat ik dat zo stoer kon. Maar achteraf denk ik ook, meid, alstublieft.
Ja, weet je wat voor beerput ik misschien heb opengebroken met alle geesten die ineens zijn gekomen.
Mijn broertje was wel altijd bang. Die zag altijd, zei hij, als het donker was, dan zag hij altijd iets.
Ja.
Dus dat was natuurlijk mijn doel om hem dan nog meer te pesten.
Dat is iets grappigs trouwens. Dit is even weer, nou, we gaan nu al een zijpadje op. Maar ik weet nog een keer, toen was ik, even kijken. Eind tegen de 10 aan of net 11, weet je wel. Volgens mij was ik eerder 9 of 10. En zat ik in de auto en ik zag dus allemaal een soort van rupsjes in mijn zicht.
Yeah.
Dat zakte over mijn beeld heen, wat ik zag. En als ik knipperde, gingen die rupsjes, zoals ik ze noemde, ook alle kanten op. Toen zei ik dus in mama, ik zie allemaal rupsjes. En mijn moeder dacht dus, die is niet goed aan het worden. Helemaal, en ik heb een oogafwijking. Dus we gingen naar de arts toe ook. Van ja, misschien is er iets aan de hand. Zit er echt een rups in? Bleek het dat het de eiwitten zijn die je gewoon standaard op je oog hebt. En sommige mensen zien dat gewoon. Zeg maar, en dat... Dus ook voor mensen, als je ooit zo'n rupsje ziet in je beeld, dat is gewoon een eiwit wat zweeft over je oog. Heeft helemaal niks met geesten te maken, hoor. Maar
nou,
ik moest
wel
er ineens...
wetenschappelijk verklaard van nu
ja,
dit.
Ja, je kan het zelfs zoeken op, als je op Google gewoon eiwit in oog zicht, dan zie je wat ik bedoel en dan zie je, ja, die heb ik ook wel eens gezien. Nou, goed, we gaan back naar Texas op de parkeerplaats waar ze op Betty aan het wachten zijn. Want volgens een legende zou ze om middernacht voor de ramen van de aula van de school verschijnen. Op voorwaarde dat de studenten 3 keer met hun koplampen flitsen of op hun toeter of op hun klakson en haar naam riepen. Denk ik, ja, dat is wel,
dat
wel
dat zijn wel de theorieën meestal. Je moet wel iets doen voordat ze komt.
Ja, inderdaad. En nou, de echte Betty, zoals werd gezegd, had tientallen jaren eerder op Odessa High School gezeten. En had ook allemaal toneelstukken gedaan op het podium en in het auditorium meegespeeld. En zij is toen overleden en zij spookte sinds die dag op de high school.
Ook zo grappig dat die natuurlijk met knippen met je koplampen, maar die hebben natuurlijk op hun 16e soms al een auto.
Ja. Die zitten er allemaal met die pick-ups. Ja. Automaat kennen. Vind ik altijd zo... Nou, In films dat hij dan, als je een Amerikaanse film, kunnen ze ook nooit in een schakelbak rijden. Worden ze achterna gezeten door een moordenaar. Oh nee, denk ik, ja. Ja, had je maar in een schakelbak moeten leren auto rijden.
Ik mocht niet beginnen in een automaat.
Nee, ja, dat kan in Nederland wel. Dat vind ik heel raar
dan
als je daarvoor kiest.
Maar dan mag je ook niet schakelen.
Nee, maar dat vind ik raar.
Maar toen het bij mij de eerste 2 keer niet lukte, ben ik ook naar huis gegaan. Zei ik, pap, ik wil dat. Mijn vader zei toen ook, nou, dat gaan we niet doen. Nu ben ik blij, want ik vind schakelen heel leuk. Dus,
ja, ik ook. Ja. Dat is echt fantastisch. Maar goed, ook, zeg maar, ze wisten dat er een spook van Betty was. Maar over haar dood was eigenlijk in de afgelopen tijd heel veel verschillende verhalen gingen rond. Zo was ze, één verhaal ging rond dat ze van een ladder in de grote zaal van van de high school was gevallen en dat ze haar nek had gebroken. Sommigen zeiden dat ze zichzelf had opgehangen in het theater. Andere die zei weer dat een voetbalspeler haar op het podium tijdens een theatershow neer had geschoten, dus of doodgeschoten. Het ging dus echt alle kanten op. Nou, en heel veel tieners maakten de nachtelijke bedevaart om Betty te hopelijk te gaan zien op die middelbare school. Maar het werd eigenlijk gekkigheid. Dat op een gegeven moment de school heeft besloten van, het is verstandiger als we de ramen van de aula gaan laten beschilderen, zodat ze daar niet meer allemaal... Want ze gingen daar gewoon de hangjeugd zijn natuurlijk. Het moest ook altijd op middernacht 3 keer toeteren of 3 keer met je lang. Dat is overlast, hè?
Ja, dat is overlast. Dat gaat niet.
Nee. Nou, en later werd ook... In een latere renovatie werd uiteindelijk ook heel de gevel bedekt. Dat ze ook bijna geen raam meer hadden. Ik zei vandaag de dag, maar het is net ietsje terug. En dan nu is het wel helemaal bedekt, zeg maar.
Ja.
En ook al werden de ramen bedekt, de verhalen over Betty gingen natuurlijk nooit weg. En nu, studenten hebben het nog steeds over haar aanwezigheid in de aula. En ze is ook verantwoordelijk, zogezegd, voor een lange lijst aan vreemde gebeurtenissen die gebeuren in de school. Flikkerende lichten, geluiden die niet verklaard kunnen worden. Objecten die vanzelf lijken te bewegen, boeken die ineens vallen. Dat is allemaal door Betty.
Ja, ik kan zeggen, alles wordt ook toegeschreven aan Betty natuurlijk.
Ja, ja. Ik moest ook hierbij gelijk denken aan Harry Potter. Aan dat meisje die op de wc zit.
Ja, Nelly.
Nelly.
Of Jenny.
Jenny. Jammerende Jenny.
Jammerende Jenny. Ja. Ik weet even niet wat dan de Engelse versie is, maar... Jammerende Jenny.
Crying, ja. Ja, jammerende Jenny inderdaad. Maar... en sommigen die beweerden ook dat ze haar op het balkon hadden zien ijsberen. Haar voetstappen achter zich hebben gehoord, maar dat ze niemand konden zien. Uiteindelijk gaf ook een sportcoach van de high school aan, die de echte Betty heeft gekend, dat hij af en toe door haar werd bezocht, door haar geest, in de sportkantine. En de voormalige onderdirecteur die heeft ooit een glimp van haar opgevangen na sluitingstijd. En die was zo geschrokken dat hij daarna nooit meer... Hij weigerde gewoon om alleen aanwezig te zijn in de school.
Oh,
ja.
Dat is toch wel serieus.
Ja. Nou, ik vond het wel allemaal eng. Ik ga hier echt niet goed op. Maar
toch dacht je, laat ik het verder gaan uitzetten.
Ja. Ik had ook gewoon heel veel data hierover gevonden. En ik vond de naam zo leuk. Ik denk, nou, Anne, zet door. Doe dit, want dit vinden de luisteraars ook vast leuk.
Ja.
Nou, de tieners die nu vandaag de dag de verhalen over Betty vertelden en doorgaven aan weer de nieuwe generaties en haar zo in levend houden of haar geest in leven houden, die waren eigenlijk veel te jong om zich überhaupt de Kiss & Kill Murder te herinneren, want die is gebeurd in 1961.
Oh, dus dat is wel even geleden.
60 jaar geleden, hè?
Wow.
Wow.
Dat is echt sick.
Ja, en het was destijds de meest sensationele misdaad van West Texas. Dus niet eens van Texas, maar alleen van West Texas.
Ja, ja, dat is, ja. Dat is wel een verschil.
Ja. Nou, zal ik eerst... Ik heb heel veel achtergrondinformatie. Het is ook een beetje... Ja, achtergrondinformatie, maar ook gelijk onderdeel van het verhaal over Betty. Mm-hmm. Nou, Betty Williams heet ze en ze is geboren op 11 augustus 1943 in Marion, Williamson County in Illinois, Verenigde Staten.
Leuke woorden.
Ja, poeh. Nou, en wat de meeste mensen eigenlijk zeiden over Betty is dat ze haar nauwelijks opmerkte. Nou,
oh ja.
Dat is nu met die geest wel een ander verhaal.
Ja, ik wou zeggen.
Nou, ze woonde in een klein versleten houten huis aan een onverharde straat. Niet ver weg van de olievelden ten westen van de stad. Dus je moet ook echt zo'n Texas voorstellen. Met zo'n grote vlakte aan zand. Met van die olie, die dingen, die haken. Die...
Ja.
Zo, en alleen maar boeren en heel veel stof. En weet je wel, echt, je denkt,
ja, in zo. Een houten, vervallen huisje.
Ja, op een hutje op de hei waar niemand... er is niet veel levendigheid Marion. Er is niet veel levendigheid in Marion. Nou, er waren ook echt zo op die velden gasfakkels die brandden. En dan booreiland lichten, die dan s'nachts ook het hele land... Weet je, echt zo grimmig ook wel een beetje. Nou, haar vader John, die was een timmerman. En die had ook wel moeite om echt vast werk te vinden. En haar moeder Mary, die werkte bij GC Penney. Dat is volgens mij zo'n... hoe noem je dat nou? Een soort drogisterijtje.
Oh ja, ja.
Iets, ja. En dat deed ze dan extra om eigenlijk de eindjes aan elkaar te knopen. En ik denk ook nog wel in die tijd dat het niet helemaal nog oké was dat je als beide ouders werkte, zeg maar. Mm-hmm. Maar dat moest. Nou, haar vader was een strenge gelovige en hij predikte vaak tot Betty over zonde en over eeuwige verdoemenis. En hij ging ook meerdere keren op zondagochtend naar de kerk en bidden en... Nou, en hij bad ook tot God dat Betty meer moest gaan leren hoe ze een gehoorzame dochter kon zijn. Mm-hmm. En hij wilde haar helemaal meenemen eigenlijk in het geloof, maar dat lukte niet erg goed. En op haar 17e was Betty was een hele knappe vrouw, maar wel op een, ze beschreef op een onopvallende manier. Ja, dat klinkt een beetje, soms was niet zo 12 in dozijn cheerleader, maar ze was gewoon een mooie verschijning. Maar niemand viel haar op dus, want ze was, niemand herinnerde Betty zich. Ze had zandblond haar, dat rond tot haar schouders viel. En een beetje stijl met een kleine slag zo onderin. Ze had expressieve blauwe ogen. En onder dit eigenlijk liefelijke idee van Betty school ook wel dat ze toch stiekem heel brutaal wilde leven of heel erg wild wilde leven eigenlijk. Nou, Betty die minachtte meisjes die wel zo cheerleader-achtig waren en die, zoals ze omschreven, bijpassende sweatersets en zadelschoenen droegen. Weet je wel, die dan echt zo van die altijd met dezelfde mode meegaan, altijd hetzelfde eruit zien. In mijn middelbare schooltijd was dat inderdaad bruine laarzen over je broek heen. En dan zo'n Zara beige vestje over een witte blouse met je bruine riem erover. Nou, dat droeg iedereen. Nou, daar had Betty dus echt niks mee. En ook omdat zij niet door hen werd gezien als überhaupt een mens.
One of the girls.
Ja, nee. Ja. Ze was wel heel intellectueel en ze zette haar mening over van alles en nog wat zetten ze op papier. En dat ging dan van jongens tot religie en alles daartussen. En die schreef ze op in brieven en die gaf ze rond in de studiezaal.
Oké.
Okay. Ja, dat vond ik dan ook weer een beetje...
Dat je een brief krijgt en denkt, oké, Betty.
Ja, thanks. Leuk dat ik nou weet wat je vindt van de jongens.
Yeah.
Of, nou, en ze las heel veel boeken, poëzie. Ze luisterde ook naar platen van stand-up routines van Lenny Bruce. Ja, het is maar dat je het weet.
Ik kan niet weten wie de man is.
Ik ook niet, maar hij ging in deze stand-up routines op die platen, ging die tekeer tegen racisme en tegen de middenklasse, hoe die eigenlijk werd weggezet. Dus zij ging daar ook wel een beetje mee in en zich ook daarvoor sterk maken, zeg maar. En ze vond, je ziet als nu is, was ze wat stiller en zo. En nu gaat ze ook wat steeds meer wat brutaler en rebelser.
Ja, meer activistisch.
Ja, activistisch inderdaad. Dat is een beter woord. Dat is niet per se brutaal nog natuurlijk.
Nee.
Nou, ze hield ervan om mensen eigenlijk een beetje op te jutten. Nou, met die brieven denk ik ook. En met alle informatie die ze ging verspreiden. Ja, dat klinkt net of het leugens waren. Dat was niet natuurlijk per se. Maar het was wel wat opdringerig activisme, zeg maar. Mm-hmm. Maar ze ging echt heel goed op de aandacht die ze nu kreeg. En soms ging ze dat ook wel echt steeds meer bewust opzoeken. Dat ze bijvoorbeeld helemaal zwart gekleed naar school ging met enkel witte lippenstift op. Nou, in die tijd, de jaren 50, eind 50. Ik denk niet dat dat heel erg... Dat viel denk ik wel flink
dat
op.
Dat denk ik ook wel,
als
ja.
je helemaal... Nu trouwens
ik denk
ook
dat je witte lippenstift sowieso wel opvalt.
Ja, ik dacht eerder... Doe helemaal witte kleren aan en zwarte lippenstift.
Ja.
Dat vind ik nog een modestatement. Maar witte lippenstift... Dat lijkt net of je een broodje met van die poedersuiker op hebt... waar je een vies mondje van hebt gekregen.
Ja.
Nou, of ze droeg een spijkerbroek met een t-shirt.
Nou.
Zonder BH.
Ja, dat kan nu wel, maar ja, toen niet natuurlijk.
Nee, toen niet. Nou,
ik weet niet eens of het geaccepteerd was dat je een broek droeg.
Dan. Nee, daarom. Nou ja, ze werd nu onderhand wel meer gezien en ook echt wel als een vreemde etende bijt. En ze schreef zelf een keer naar een vriendin... In een brief, want ze hield natuurlijk van brieven schrijven. De meeste mensen begrijpen me gewoon niet. Er zijn mensen die vrienden met me willen zijn, maar meestal zijn ze ofwel te ontweten of te begrijpen waarom ik ben zoals ik ben. En daarom bieden ze mijn geest geen uitdaging. Of ze hebben niet het verstand om het mijne te kunnen evenaren.
Oké. Okay.
Nou, er waren ook die meisjes dan waar ze niet helemaal oké mee was. Of zeg maar, er waren die populaire meisjes die alles helemaal perfect hadden. En die werden ook altijd... Dat ben ik zo blij dat het in Nederland niet is... dat je van die proms hebt. En deze werden dus bijvoorbeeld ook altijd verkozen... tot het populairste meisje.
Oh, ja,
het beste persoonlijkheid. De klassefavoriet.
Bent, ja.
Ja, in Nederland heb je dat toch niet? Dat je wordt verkozen omdat je de beste persoonlijkheid hebt.
Nee.
Oh, wat een... Die cultuur... Dat onderdeel van die cultuur snap ik echt niet. Hoor.
Nee.
Dat je dat allemaal... Beste dit,
niet
beste
goed
dat.
Voor je ontwikkeling, denk
nee,
ik.
Nee, nee. En die meisjes die behoorden ook allemaal tot een studentenvereniging, de Tree High Y Clubs, Capri's, Sorella's en de Amikea. Ja, dat is natuurlijk, dat zie je ook in films al. In Nederland heb je dat dan ook wel weer natuurlijk. Maar nou, Betty was natuurlijk nauwelijks Tree High Y materiaal. En daar zeiden mensen vanuit die groep, die gingen, omdat zij zo zich ging rebelleren, gingen zij haar ook steeds vaker gewoon als niemand omschrijven, als nietig. Iemand van buitenaf die maar toekijkt en eigenlijk heel sneu is. En ja, het is niet echt... Ze ging haar niet pesten, maar ze ging haar zich heel duidelijk buitensluiten. Terwijl eerst was het natuurlijk dat ze...
Niet opviel.
Nee, en nu is het dat ze bewust gingen zeggen, je valt niet op. Kijk, dat is dan nog een stapje kutter natuurlijk. Haar neef van Betty, die omschreef Betty als... ze wilde wat we allemaal wilden uiteindelijk... totaal uniek zijn en tegelijkertijd volledig geaccepteerd worden. Ja. En ze droomde ook van de ontsnapping eigenlijk hierin... van waar ze nu in zat, als in deze werkelijkheid. En ze hoopte ooit actrice te worden. Ze hield van spanning en van in de schijnwerpen staan. En ze was natuurlijk ook best wel slim. En begaafd werd ze ook wel genoemd. En ook wel talentvol binnen de theater. Dat ze ook wel een aantal rollen kreeg. Uiteindelijk ook in 3 schooltoneelstukken. Toen ze nog maar tweedejaars was. En dat was denk ik, ik zag dat...
Dat was echt een ding.
Dat was blijkbaar een ding, inderdaad. Ook hiervan heb ik het idee... Ik zet de hele tijd even Nederland tegen Amerika. Maar in Amerika heb je ook echt zo die glee-clubs en die zingclubs. En die... In Nederland heb je dat ook veel minder.
Ja, anders. Ik weet dat bij mij op de middelbare school was er ook een musicalklas en zo. Maar dan ging je ook, als je je aanmeldt, meld je je ook aan voor de musicalklas, zeg maar.
Ja.
En dan was het niet dat je dan wel of geen rol kreeg, maar dan was het gewoon dat je samen iets moest maken.
Ja, ja, wij hadden wel introductie dat je dan met... Alle eerstejaars moest je dan een toneelstuk doen. En dat heette Scapino. En toen moest ik een ridder zijn. En toen moest je heel de ochtend gaan knutselen. En dan ben je... Nou, ik was 11 toen ik naar de middelbare school ging. En de rest was 12 dan. Maar dan ging ik dus heel de dag... Of heel de ochtend aan mijn scherm... Of mijn schild werken en mijn hoedje van karton. En dan moest ik daarna in de middag, een dag later of ergens in die week... Zo op het podium staan vechten. Nou, het was echt... Niet oké. Okay. Oh. De middelbare school waar dit gebeurt, die weet dat het over hen gaat. haal dat weg. Het zorgt niet voor extra binding. Totaal niet.
Bij ons was het de circus. Dat je dan eerste dag circus en dan moest je ook. Maar ik kon echt niks. Want ik kan een diabolo en zo. Ja. Of op stelten lopen. Ik ben er allemaal gewoon niet voor. Maar nee. Dus toen heb ik een soort van acrobatiek dans gedaan.
Oh, nee, dat is moderne kunst.
Ja,
gewoon,
ik weet het niet.
Met zo'n sliertje zo.
Nee. Dat niet. Echt op elkaar mensen piramides en zo. Oh. Was altijd onderaan.
Oh nee, ja, jij was een stabiele basis.
Ja. Oh, moesten wij. Ik zal het aan mijn vriend vragen. Volgens mij heeft hij een diabolo of zo. Je moest eigenlijk zoiets, ik weet niet meer. Maar je moest. Ja, dat was echt de intro op die school. Dus elke school heeft wel iets, denk ik.
Ja.
Maar ja, ik zat ook niet in musical klas en zo. Ik weet niet wat zij hebben gedaan.
Nee. Nou goed, even het verschil tussen Nederland en Amerika. Nou, even terug ook nog naar Betty en haar gezinssituatie. Want ze was de oudste van 4 kinderen. En ze wist eigenlijk ook daardoor dat, ook omdat die ouders het natuurlijk krap hadden en op dat hutje op de hei woonden en eigenlijk al de eindjes aan elkaar knoopte. Ze wist al dat haar ouders nooit zouden kunnen veroorloven dat ze naar de universiteit kon gaan. En ze had ook een part-time baan bij Woolworth. Volgens mij is dat nog steeds een supermarkt namelijk.
Kan wel, ja. Ik weet het niet.
Al 60 jaar de betrouwbare supermarkt. Maar die betaalde natuurlijk ook niet genoeg om Betty naar de universiteit te sturen. En
lijkt me wel lastig hoor, dat je weet dat je dat kan of dat je dat graag wil, maar dat het dan door geld niet kan.
Ja. Ze had ook echt zo die droom inderdaad van om Broadway te staan. En die droom, dat is nog heel lastig natuurlijk als dat niet gaat. Uiteindelijk was ze van plan om te gaan afstuderen. Ik denk, nou zijn we dat niet allemaal van plan. Maar als je aan high school begint.
Ja, op zich is het wel handig als je het afmaakt.
Ja. En, maar ze was van plan, ik lees het gewoon verkeerd trouwens. Ze was van plan om na haar afstuderen uit huis te gaan wonen. Ik was de zin gewoon niet aan het afmaken.
Oké, klinkt logisch.
Ja, maar ze ging uit huis, maar ze ging echt net iets naast Odisha High School College wonen. Een straat daarnaast, zeg maar, dat ze op zichzelf ging. En op sommige avonden, nu was Betty al wel wat ouder. Ik denk dat ze nu tussen de 15 en 17 is ongeveer, als dat klopt. Ja, dat ze stiekem 's avonds de achterdeur uitglipte toen ze trouwens nog thuis woonde. Het plan was om uit huis, maar nu woont ze nog thuis.
Ja.
Sorry voor de onduidelijkheden. Maar dat ze 's avonds de achterdeur uitglipte als haar ouders dan naar bed waren gegaan. En dan ging ze 4 blokken lopen naar Tommy's Drive-In. En daar waren altijd jongens om mee te praten. En veel meisjes.
Hangplekken.
Ja. En veel meisjes waren wel flirts, maar weinigen waren zo assertief als Betty. Want ze maakte er ook geen geheim van dat ze gewoon eigenlijk het heel leuk vond om te flirten en al dan niet meer te doen. Ze werd omschreven in die tijd ook als niet meer preut, zeg maar. En nou ja, ik denk dat het een beetje slutshaming was in die tijd dan ook. Dat ze, ja, zij wilde gewoon, zij vond het fijn en ze vond het leuk en ze genoten van. Maar die andere meiden vonden dat natuurlijk allemaal niet oké. Nou ja, en het was dan ook niet ongebruikelijk voor Betty dat ze deze avonden bij Tommy's Drive-In afsloot om ergens met een voetballer vaak op een afgelegen plek even geparkeerd te staan met de pick-up. En ja, wat dan ook te doen.
Mm-hmm.
Even te korte tongen of zo. Behalen. Ja. Nou, uiteindelijk, ja, in die tijd was het ook natuurlijk wat ik eigenlijk net al zei met slutshaming. Jongens waren vrij om te doen wat ze wilden. Maar de meisjes, er werd van verwacht dat ze een onuitgesproken gedragscode aanhouden. En er werd ook gezegd, als een meisje een vaste vriend had, zou ze seks mogen hebben. Zolang ze er maar geen reclame voor maakte. En dat was zo'n Capri Girl. Die, dus je mocht wel seksen, maar je mocht niet zeggen dat je dat dan deed. En als je dat dan wel deed met iemand waar je niet bevriend mee was of wat niet jouw vriendje was, dan was je een gekko, dan was je een paria.
Oh ja.
Ken je dat woord?
Nee, niet in die context. Nee.
Ik ook niet. Dan ben je misschien paranoia, zoiets.
Para of zo. Dat is wel
dan je para, je bent loco, para, zoiets.
Het is grappig dat je zo gaat praten.
Nou ja, Betty die had gewoon lak hieraan en die. Oh, je kijkt dan zo schattig naar mij. Maar Betty die had die lak aan, want ze vond juist dit leuk om te doen. En,
you go, Betty. Ik vind het daar goed van.
Ja, en ze had ook aangegeven, nou, als ik die reputatie heb opgebouwd, dat kan mij niks schelen, zei ze. Nu komt er, dit was dus een beetje Betty, maar ook eigenlijk weet je wel gelijk een beetje het verhaal, als je een idee hebt hoe het op die high school gaat. En nu komt er een soort van nieuwe speler in het veld. En dat is John McHaring. En hij was een voetbalspeler van de Odessa High School. En hij was niet zo eentje dat je zegt van, weet je dat heel de school hem als prom king uitkoos. Maar hij was gewoon een jongen uit het team. Hij was wel voetbalplayer natuurlijk.
Ja, dan ben je al gelijk populair.
Ja,
natuurlijk.
Hij was lang, knap. Hij had heel zwart haar met zo'n kuifje. Hij had ook zo'n lang, goed gekaakt gezicht, zeg maar. Goed gekaakt gezicht.
Goede kaaklijn.
Ja, een goede kaaklijn en dan een lang gezicht, maar niet te lang. Nou, gewoon goede, knappe jongen.
Goede genen.
Ja. Hij werd ook omschreven als een guy's guy. Dus hij was ook, weet je, volgens mij een beetje zo laid back. Zo, een beetje zo. Ik zit ondertussen hier zo te bounce.
En wij zeggen altijd hele stoere handgebaren te maken.
Ja, een beetje, weet je, zo'n jongen dat je wilt dat hij je aardig vindt. Weet
ja,
je?
Of daar willen ook andere jongens bevriend mee zijn.
Ja, ja, weet je, dat je ook denkt. En dat niet zo'n populair die uit de hoogte doet, maar ook gewoon een guy's guy. Weet je wel, oh John. Nou goed, dat was John. Hij was, naast dat hij zo was, was hij ook wel, werd hij ook wel omschreven als stil. Dus hij was ook niet zo popiopie, weet je wel. Hij was gewoon stil, chill. En soms was hij ook wel erg op zichzelf, maar niet eng. Zeg maar niet dat hij in een hoekje ergens zat of zo. Nou, hij was zelf de oudste zoon. En zijn moeder was huisvrouw. En zijn vader was een veteraan uit de Tweede Wereldoorlog, die nu een elektriciteitsbedrijf had. En ze waren eigenlijk de groeiende middenklasse nu. En ze woonden ook in een goede buurt. En ook waar veel van zijn teamgenoten woonden. En ook de Tree High Y meisjes woonden. Dus dat was wel echt de place to be natuurlijk. Ja. Dus als je dat dan tegenover zet waar Betty woonde, was dat wel een groot verschil. Nou, hij was ook een ververd jager. En hij was het gelukkigst als hij een paar duiven of een kwartel kon vangen op het jachtterrein van zijn vader ten noorden van de stad.
Oh ja, natuurlijk had zijn vader dan een jacht.
Ja, ja, volgens mij is het ook, dit is wat ik in mijn hoofd heb, maar dat je in Amerika, in Texas vooral, ken je gewoon even zo'n stuk land van zoveel hectare kopen en dan kennen de random gewoon
alles doodschieten.
Ja, wat omdat het dan van jou is en dat het zo dan, maar goed.
Alsof de natuur die daarop leeft dan ook gelijk jou.
Ja, dat je dat dan bijkoopt. Ik denk dat een hele, dat hun idee is daar, of in ieder geval destijds zeker. En of hij ging dus met zijn jachtgeweer het jachtterrein op, of hij ging met zijn 22 mm. Ik met mijn geweer ging die op de olievelden
dat
ook wel
niet
rond.
Semi-automatisch.
Auw! Oh, ik heb dan nog wel moeten lachen later.
Ja.
Ja, want die polsmof. Ja. Dus leuk. Ik ga die echt nog een keer van zolder halen. Dan ga ik gewoon terug de mode inbrengen. Ja.
Net als dat Betty met zwarte kleren en witte wimpers. Ja. Ga jij in de zomer met de polsmof rond?
Ja. In de zomer vooral. Waar kan je witte lippenstift kopen?
Ik moet daar echt aan de carnavalswinkel denken.
Ja, clownswinkel of zo.
Schmink.
Ja, schmink. Ja, nou goed. Maar met zijn 22 mm ging hij ook de olievelden af. En een vriend, die zei hierover, als Mac, en hij heet dus eigenlijk John McHaring, als Mac een dier zou verwonden toen we gingen jagen, zou hij die altijd achtervolgen en uit zijn lijden verlossen. Mm-hmm. Dus, weet je, en hij zei daarbij nog, veel kinderen waren heel vreed en ze schopten op iets en dan zagen ze het wegstrompelen op iets, was dan waarschijnlijk een dier. En dan, maar Mac was anders. Hij hield er niet van om dingen te zien lijden. Dus als hij dan ging jagen, dan zou hij ook doden.
Oh ja, nou, wat een nobele jongen.
Ja, nou, even kijken hoor. Hoewel eigenlijk John natuurlijk aan de top stond van, als je dan even een sociale klassensysteem hebt, en Betty eigenlijk juist onderaan stond, slaagt ze er wel in om een vriendschap te sluiten met elkaar. Hmm. En zij was ook, oh wacht, ik ben even tijdlijnen, want toen was zij, zie ik, nog 1 jaar wel onder hem. Oh nee, dat klopt het trouwens nog wel. Ja, de leeftijd klopt nog wel, sorry. Zij was ook 1 jaar jonger dan hem, of in schooljaren, Jezus, Mina. Nou goed, je snapt wat ik bedoel. Maar dus het was best wel speciaal dat deze twee bevriend werden. En Betty die voelde helemaal gelijk dat ze een zielsverwant met hem had. En hij leek ook veel gevoeliger dan de meeste jongens die ze kende. Ze was natuurlijk ook wat meer die pick-up guys gewend die daar hingen. En ja, John was gewoon wat anders. Nou, Betty vond dat hij een soort van iets eenzaams en romantisch had. Dus ja, je kan wel denk ik omschrijven als een hopeloze romanticus, een beetje zo-achtige. Of in ieder geval, dat stelden ze zich voor bij hem. En toen waren ze nog eigenlijk wel wat vrienden, maar in de zomer van 1960 begonnen ze ook met daten. En vroeg Betty zich eigenlijk af, zijn wij niet verliefd eigenlijk?
Is het niet meer?
Ja, is het niet. Dus ze wilde define the relationship. DTR ze gaan doen. Want ze zei ook tegen vrienden dat, tegen haar vriend, ze had wel een aantal vrienden, zei ze dat John, dat hij echt naar haar luisterde en dat ze echt wel echt, toch wel een stapje verder waren. Maar John was eigenlijk juist wat meer discreet en ook wat voorzichtiger over de tijd die ze samen doorbrachten. Hij nam haar ook nooit mee naar huisfeesten of andere activiteiten, zeker niet van die Three Y High Club en
chicks,
en die dingen allemaal. En hij heeft er ook nog nooit mee naar huis, of hij nam haar ook nooit mee naar huis, naar zijn ouders of zo. Dus hij hield haar juist een beetje op afstand. Nou, waarom Betty dit deed is niet helemaal duidelijk. Misschien omdat hij dus heel discreet over haar was en zo. Maar toen heeft Betty eigenlijk bedacht om hem jaloers te maken, dat ze op een avond op de parkeerplaats een van zijn beste vrienden, een populaire voetballer, dat ze daar dingen mee ging doen. Of gewoon parkeren, even kletsen. Maar ja, dat ging al te ver natuurlijk. Je moet niet dan parkeren en kletsen is al eigenlijk een stap te ver, denk ik, in die tijd. Want ja, dat is gewoon een beetje
sexy. Je gaat dan toch weg met iemand natuurlijk.
Dus niet zo handige zet van Betty. Nee. Nou, en deze actie zorgde er ook voor dat John hun relatie helemaal niet meer serieus nam. En tegen de herfst aan verbrak hij de relatie. Dus toen gaf hij een soort van aan dat hij wel een relatie had natuurlijk. Maar hij verbrak ook gewoon het contact tussen hun twee. En
zielig.
Ja, voor Betty. Ja.
Ja.
Ja, enigszins wel. Maar ja, het is ook wel niet heel handig wat ze heeft gedaan hierin.
Nee, maar dat is toch zo'n wanhoopsmiddel. Mm. Om dan toch... Ja,
maar de beste vriend lijkt. De beste vriend. Nee.
Ja, maar dat zijn wel de domme dingen die je doet als je verliefd bent. En niet echt een reactie krijgt. Ik snap het ergens wel.
Ja.
Ik zou het zelf niet doen.
Nee, en het is trouwens ook in het hoofd van een 15, 16-jarige natuurlijk. Dus op zich...
Dat leek gewoon... Dat is gewoon een soort noodkreet. Ja. Van zie mij. En define the relationship. Ja.
Nou ja, hij had dus de relatie gestopt. En hij startte eigenlijk gelijk een relatie met een knappe, roodharige dame in een nabijgelegen dorp. Mm-hmm. Dus hij was goed op de markt, denk ik. En ik heb een brief van Betty aan John. En ik heb hem zowel in het Nederlands als Engels. En ik dacht, wat wil je horen? Wil je mijn lekkere Texas Engels of zal ik het gewoon in het Nederlands doen?
Ik ga het je makkelijk maken vandaag.
Oh, in het Engels dus, denk ik.
Nee.
Nee, in het Nederlands, oké. Ze zegt... Mac, nou, ik denk dat je hebt bereikt wat je wilde doen, wat je wilde bereiken. Je hebt me pijn gedaan, meer dan ooit en meer dan dat je ooit zult weten. Toen je me vanmorgen dat briefje overhandigde, veranderde je vrijwel de loop van mijn leven. Ik weet niet wat ik verwachtte wat dat briefje zou gaan zeggen, maar dit niet. Ik zal geen tijd verspillen door te zeggen dat ik het niet heb verdiend, omdat ik denk dat ik dat wel heb gedaan, of dat ik het wel heb verdiend. Ik ben nog nooit zo hurt of gewond... zoveel pijn gedaan.
Gekwetst,
dat is het woord. Ik ben nog nooit zo gekwetst geweest in mijn leven. En ik denk dat je briefje de shock was die ik nodig had om weer mezelf op het rechte pad te krijgen. Ik heb veel dingen gedaan, ik weet het, die slecht en goedkoop waren. Maar ik zweer het tot God dat ik niet bedoelde dat ze zo waren. Ik wilde het anders doen. Ik was gewoon aan het opscheppen. Ik weet dat het allemaal veel te laat is voor jou, Mac. Maar ik zweer dat een andere jongen niet de kans krijgt om te zeggen wat jij wel tegen me hebt kunnen zeggen. Ik denk dat het hier gaat over lieve dingen, toch? I love you en die dingen.
Ja.
Nou, je hebt me laten beseffen dat in plaats van slim en verfijnd te zijn, zoals ik dacht, dat ik ook alleen maar een goedkope en lelijke hoer kon zijn.
Oké.
Okay. Ja. Oké, rare twist in de brief.
Ja.
Vergeef me voor het schrijven van deze laatste notitie en dank je voor het lezen hiervan. Ik zal je niet meer lastigvallen. En Mac, ik ben de goede tijden die we hebben gehad niet vergeten. Ik heb echt genoten om je te leren kennen en het spijt me enorm dat het zo moest eindigen. Veel succes met je vaste vriendin en ik hoop dat ze de beste is. Betty, PS, als je aan mij denkt, probeer dan te denken aan de goede tijden die we hadden en niet aan deze.
Ik vind de wel netjes. Ja. Dat lief eigenlijk.
Lief berichtje, toch?
Ja, en dat ze het ook wel... Hè, met je vaste vriendin, succes en zo.
Ja, dat vond ik ook
vind ik wel volwassen
sterk.
Van
ja,
haar.
Ja, ja. Ja, dus ja, dat vind ik ook. Geen enkele aanmerking. Ik vind alleen de van, ik was een hoer en ja. cheap en ineens...
Heftig ineens tussendoor.
Ja, ja. Maar voor de rest, lieve brief. Dat ja. zouden mensen tegenwoordig ook gewoon meer kunnen. Als het, weet je, gewoon ook een lief appje naar elkaar nog.
Ja, dat zo. Je elkaar het nog wel licht in de ogen gunt. Ja. In plaats van dat mensen je niks meer gunnen. Nee, dat is inderdaad wel zo.
Nou. Betty schreef later aan een vriend van haar... Ik ben nog nooit zo vernederd en verscheurd geweest als nu. Ik voel me zo eenzaam en verlaten. Het kan me niet schelen wat er nu of ooit nog gaat gebeuren. Dit is pure hel. Dus ze was ook echt... Ze raakte door die break-up echt...
Ja, helemaal liefdesverdriet.
Ja, en wat er toen ook nog kwam... is dat een nieuwe dramaleraar op Odessa High School niet veel zag in haar. En hij had haar eigenlijk gedegradeerd tot de rol van... toneelmanager, terwijl ik dacht... toneelmanager is toch best wel goed.
Ja, maar volgens mij wil zij op het...
Nee, ja. dus dat is wel een degradatie voor haar. Voor de lenteproductie van Maxwell Anderson Winterset. En dat was een heel somber toneelstuk. En ja, ze wilde daar gewoon in de hoofdrol staan. Maar ze was dus gedegradeerd. Dus dat was, ja...
De druppel.
Dit en dan ook nog de break-up. Nou, en toen hoorden ze ook nog eens erger... dat John... de hoofdrol van Winterset zou spelen. Een van de meedogenloze moordenaren genaamd Trock Estrella zou die spelen. En nou, zij ze voorzag natuurlijk van... Ik wil ook in dat stuk spelen... zodat ik weer met John kan spelen. Zodat hij weer... Nou, ja. je snapt het. En dat kon niet. Nou, ze begon zich eigenlijk steeds meer ook hopelozer te voelen... omdat dit allemaal een soort van opbouwde. En John was de ware en zonder hem was het leven... niks waard, vond ze. Later zei haar neef ook over haar... van ze zei dat ze dood wilde... en dat ze als ze niet bij John kon zijn... dat het leven niks meer betekende... en ze zei nog tegen me... ik moet hem terugkrijgen. Nou, haar stemming die werd donkerder en donkerder... en toen haar vader in haar lades aan het rommelen was... Mm-hmm. Want hij was denk ik nog steeds op zoek... naar een soort van bekering voor Betty of zo... Ja, want hij was dus op zoek naar eigenlijk bewijs dat ze zich niet gehoorzaamde. Mm. Zodat hij haar weer kon aanspreken ja. en dingen. Nou, en toen had hij dus het dagboek gevonden van Betty. Waarin ze over al haar ervaringen met jongens had geschreven.
Oh ja.
Dus dat was ook niet echt...
Dat viel niet goed.
Nee. En toen zei een vriend van Betty, zei ook van ja, Betty... Die zei nu ook dat de situatie thuis zo slecht was. En ik wilde helpen, maar ik wist niet wat ik moest doen. Want ik was destijds 16 jaar oud. Dus ja,
je had ook geen eigen huis waarschijnlijk.
Nee. Ja. Nou, toen, op dit moment in haar leven, begon Betty... Dit speelde zich eigenlijk allemaal af in de herfst. En in de winter begon Betty tegen haar vrienden... en eigenlijk om omgeving te vertellen van... ja, het is echt beter als ik dood ben. Het is beter als ik dat ik niet meer leef. De hemel moet een hele fijne plek zijn geweest, had ze gezegd. Want dat mm-hmm. had ze ook van de vader gehoord natuurlijk. En ze had ook beweerd, of ze gaf ook aan... dat ze een soort van halfslachtige poging had gedaan tot zelfdoding... met 4 aspirintjes... Ja, ik wilde hier niet om lachen.
Oh, sorry.
Nou, ja. Ik moest hier wel om lachen, maar...
Ah, het is zo sneu.
Ja, 4 aspirintjes, dat is niet de...
Genoeg.
Nee, nou, dat was ook dus niet zo. Maar ze vertelde dat wel tegen anderen om denk ik ook wel te laten weten... van het is enigszins serieus wat ik allemaal zeg. En ze vertelde ook dat ze op de balken van het auditorium was geklommen... met de bedoeling zich naar beneden te laten vallen. Maar toen ontdekte ze dat ze de moed niet had. Dus ze was daar allemaal wel over aan het vertellen tegen iedereen. En Betty, die eigenlijk ja, altijd wel op een gegeven moment aan het genieten was... van die negatieve aandacht die ze eigenlijk kreeg natuurlijk. Hè, met die zwarte kleren en de lippenstift en zonder BH naar school. Dat vond ze heel fijn. En in die schijnwerpers, die ging uiteindelijk ook buiten haar vrienden... eigenlijk aan iedereen die het wilde horen en iedereen die wilde luisteren... dat ze wilde sterven. En dat ging ze tegen iedereen. En ja, het was eigenlijk meer op een gegeven moment ook van... oh, daar komt Betty weer.
Met dat ik wil dood.
Ja, en dat niemand nam dat eigenlijk... echt heel serieus. Ook ja, het was meer dat ze het idee hadden dat ze in het middelpunt van de aandacht wilden staan en niet dat ze dit echt serieus menen. Want het was ook meer volgens mij dat ze het met bijna een lach beschreef, zeg maar van oh ja, en ik wilde dit en dit doen en ja, ik zie het leven allemaal niet meer zitten, weet je wel, zo niet. Ja. Niet op een andere manier. En op een gegeven moment tijdens de repetities van Winterset begon ze ook wat grilliger te acteren of dingen te doen op die set. En schreef ook haar leeftijdsgenoten... die schreven ook van... ja, dat ze echt een soort van aandacht vragen. Een theatermeisje. Ze was echt een karikatuur aan. Of karikatuur, is dat een woord? Ja, weet je, echt alles heel uitvergroot aan het doen ineens. Mm-hmm. En heel dat je ook wel een beetje bang wordt. Dat je denkt, dit is nou niet helemaal oké. Nou, ze vertelde op een gegeven moment dan ongeveer of minstens 5 studenten die aan het stuk meewerkten dat ze dus zelfdoding, dat ze van plan was dat te doen, maar dat ze het lef niet had gehad. En toen ging ze rondvragen of zij het niet voor haar wilde doen. Van, wil jij mij niet vermoorden? En toen had eentje gezegd, Mike Ware had gezegd, nee, ik denk niet dat ik dat zal doen.
Fijn dat er ook zo'n positieve, toch een antwoord op komt.
Ja, en hij had ook gezegd, voor de grap, zei hij dus later, van ja, weet je, oh, Betty, ik zal het even doorgeven aan de rest. Misschien vinden we samen wel iemand die dat wil, weet je wel zo. Toen had Jim Mercer, die sloeg ook de uitnodiging af. En die zei, ja, ik reken ook veel te veel voor mijn diensten, had hij zo gezegd. Van ja, als ik dat zou moeten doen, dan zou je, dat kan je niet betalen. En hij zei dan ook echt zo $3 miljoen of zo. Dus iedereen maakte daar ook een grapje in. Nou, nu was het ook zo dat mensen toch wat meer het serieus begonnen te nemen. En het was ook wel, of het was zeg maar, of dat ze het serieus namen, of sommigen zeiden, ja, ze is nog steeds aan het acteren en ze wilde gewoon, dit was weer een andere poging om John's aandacht te trekken natuurlijk.
Nou, ja, en dat is soms lastig als je heel veel acteert, van wat is nu dan echt of wat is dan nu nep.
Ja, en op een avond gaf John, gaf haar en Howard, een andere vriend, een lift naar huis van de repetitie en ze deed hem het verzoek, zou je bereid zijn om mij te vermoorden? Zij zou het pistool tegen haar hoofd aanhouden, zei ze. En hij moest alleen de trekker overhalen, omdat ze dat niet durfde. Nou, John die lachte het weg van absurditeit. Van, wat, nee, of wat is dit? En Betty lachte toen heel erg theatraal mee. Ze zei,
Goeie grap.
Ja. Nou, op een gegeven moment heeft ze ook een soort van, want ze ging nog verder, want ze dacht, ja, ik wil dat John dit gaat doen. Heeft ze ook een briefje geschreven wat hem dan van zijn schuld zou zuiveren, zodat als hij wordt aangehouden voor haar moord, dat hij dan het briefje kon laten zien en dat dat dan oké was. En Howard, die vriend die meereed, die heeft dat briefje ook gezien en die zei van, ja, het zag er echt uit als een grap, zeg maar, zo'n briefje. Dat de politie dat ook echt niet serieus zou nemen. Nou, de volgende middag tijdens de repetitie trok Betty John backstage. Dat is een John. Ik was zelf even kwijt wie John was.
John was de voetbalspeler, de ex van de niet gedefinieerde relatie.
En ze vertelde hem, ik ben echt helemaal tot op de grond. Ik voel me zo ellendig, zo kut. En ik wil gewoon echt dood. Het was nu meer eens niet het theater, niet het acteren. Nu was het wel serieus.
Schreeuw om hulp eigenlijk.
Ja. Nou, het was een week voordat toneelstuk Winter's Set in première zou gaan. En de studenten waren allemaal druk bezig met uitvoeren. En het schilderen van de set. En die dingen allemaal aan het klaarmaken voor de generale repetitie. Betty liep daar doorheen. En toen zei ze tegen Mike, een van die mensen daar, zei ze, het was leuk je gekend te hebben, zei ze. En toen vroeg hij, wat bedoel je? Ze zei, eindelijk heb ik John overgehaald om me te gaan vermoorden. Mike haalde toen zijn schouders op en zei, nou, ik zal wel wat rozen toesturen.
Ja, ik denk dat iedereen inderdaad denkt, gaan we.
Nou, en 2 dagen later, op 22 maart 1961, kreeg de politie van Odessa een paniekerig telefoontje van Mary Williams, de moeder van Betty, dat haar dochter vermist was. En nou, ze had al iedereen gebeld en niemand wist waar ze kon zijn. En toen ging de politie, die kwam, eigenlijk die ging ook iedereen natuurlijk bellen en ook vrienden van haar van school en zo. En toen kwamen ze bij Ike Neal. Dat was een populaire junior die Betty de avond ervoor na de repetitie mee naar huis had genomen. En die vertelde een verhaal wat eigenlijk wel de regisseurs wel interesseerde. Want toen hij Betty om 10 uur had afgezet, zei hij dat zij had voorgesteld dat hij over een half uur terug zou komen om haar nog een keer te ontmoeten achter het steegje achter haar huis. Mm-hmm. Zoals beloofd stond Betty om 10:30 bij de achterdeur. Ze was toen stiekem naar buiten geslopen, want dat deed ze trouwens heel vaak, dat ze voor de ouders langs de voordeur naar binnen ging. En dan was het ook zo, kijk, ik ben op tijd naar huis gebracht. En dan waren die ouders gerust en dan ging ze daarna een uur later of een half uur later dus
stiekem weer weg. Ja.
Nou, en toen hadden ze, de twee hadden, Ike en Betty hadden een tijdje in de steeg geparkeerd gestaan met hun pick-up. En toen waren ze een beetje gestrokken toen er een auto op hen af kwam rijden met grote koplampen. En toen Betty zei op een gegeven moment, dat is John. Oh my god, ik dacht echt niet dat hij zou komen, had ze geroepen. Mm. Ike was er bijna zeker van geweest dat Betty een grapje maakte toen ze daar die avond zelf had gezegd tegen hem dat John haar had beloofd om haar te vermoorden. Dus hij geloofde er niks van en hij hield daar ook niet tegen toen ze dus in John's jeep klom. Want ja,
hij dacht, het zal wel.
Ja, ja, dus ze ging toen weg bij Ike en toen ging ze bij John in de jeep. Nou, en toen ze net zeg maar wegging uit de jeep van Ike of de pick-up van Ike, had ze nog tegen hem gezegd: nou, ik denk wel dat die bluft hoor. Zelfs als die me zou vermoorden, dan is wel echt een hele goede bluf geweest.
Mm-hmm.
Dus ze liet het ook wel eigenlijk aan iedereen
weten.
Merken. Ja, nou, uiteindelijk kwam natuurlijk de Odessa Police, de jeugdofficier Bobby McElfin. Die ging naar John toe en die stelde hem wat vragen. En hij vertelde het volgende verhaal. Hij had Betty om middernacht voor het huis van haar ouders afgezet. En had haar sindsdien niet meer gezien.
Oké.
Maar uiteindelijk waren er zoveel inconsistenties in zijn verhaal. En dit was natuurlijk een kort verhaal, maar hij had hem iets uitgebreider verteld natuurlijk. Dat McElfin toch dacht van, dit klopt niet helemaal. Want hij ging ook vragen, had je Betty bij de voordeur of achterdeur achtergelaten? Toen zei hij, bij de voordeur. En nee, hij had niet gewacht om te kijken of ze veilig binnen was gekomen. Toen zei McElfin weer, van ja, dat is eigenlijk wel raar, want ze was gekleed, wat Ike dan weer had verteld, in een nachtjapon. Waarom wacht je dan niet tot iemand, weet je, in de kou buiten? Toch, dat is allemaal raar. Nou goed, hij vertrouwde het gewoon allemaal niet. Nou, hier zegt inderdaad nog van Ike had dus bevestigd dat zij een lichtroze korte pyjama aan had met een blauw-wit gestreepte stofdoek om haar heen. Of zo'n, ja, hoe noem je dat? Over je schouders zo heen gedragen. En het is niet echt inderdaad de soort kleding die je aandoet
als je weggaat of zo.
Nee,
of
op een date of zo. Nee. Nou, uiteindelijk de twijfel van McElfin die zorgde ervoor dat John terug, deze ondervragingen waren gewoon bij John thuis, zeg maar. Dat ze even met zo'n boekje langskomen. En nu moest John wel echt naar het politiebureau komen. En na 45 minuten stortte hij eigenlijk in en gaf haar aan dat Betty hem gesmeekt had haar te vermoorden. En het enige wat hij had gedaan was haar wensen eigenlijk uitgevoerd of te vervullen. Hij beweerde dat hij de misdaad dus had gedaan met een 12-gauge jachtgeweer dat Betty zelf had uitgekozen. En toen ging het eigenlijk heel snel, want na deze bekentenis had John, die leidde de officieren naar het jachtveld van zijn vader, 42 kilometer ten noordwesten van de stad. En toen gingen ze de snelweg af, helemaal zo'n onverharde weg. Yeah. Helemaal, en reden ze totdat Jack zei, nou, oh Jack, John zei.
Ineens had hij ook zijn naam veranderd onderweg.
Ik heb dat gewoon ook zo neergezet, hè. Maar ze stopte toen John zei van, hier is het. En toen kwamen ze bij een soort van, die zie je soms van die kuilen met water erin. Weet je wel, bij tuinkwekers of zo, weet je wel. Dus soms een grote met een bak water in zo'n olieveld of zo'n groot zandterrein. En hij liet in ook gelijk de voetdrukken van hem en Betty zien. Je zag de grote voetdrukken van hem, de kleine van Betty ernaast. En eigenlijk, ze gingen een helling op. En langs die helling zat ook een soort van voorraadtank met water, wat dan in dat
In die kuil.
Ja, in die kuil weer ging. En er zat allemaal water naast, maar er zat ook allemaal bloed. Dus ja, dat was wel duidelijk de crime scene. Nou, in een hele vlakke monotone toon, vertelde John dat hij Betty naast de voorraadtank had neergeschoten. Hij had haar verzwaard en het lichaam was nu ondergedompeld in de tank. Nou, de officieren, want het was best wel een grote kuil met dat water, die vroegen of John of hij het lijk even wilde ophalen.
Ja, ik zou ook geen zin hebben om het op te duiken.
Nou, en ik vond dit dus zo raar.
Dat kan niet.
Hij trok zijn rood-witte colbert uit. Zijn sportshirt, zijn instappers, zijn spijkerbroek en zijn sokken. Zat lekker alleen zijn boxer uit aan. En hij ging in het water. Nou, het is ook hartstikke koud volgens mij. Tot hij, zeg maar, tot zijn borst kwam hij in het water. Toen zwom hij en liep hij. En toen hij ging, zeg maar, naar het centrum van die kuil toe. En toen oriënteerde John zich eventjes door om zich heen te kijken. En toen dook hij onder water, kwam hij weer naar boven. En toen begon hij terug te zwemmen / lopen naar de zijkant. En toen sleepte hij een voorwerp mee, wat heel zwaar leek. En toen hij aan de rand was bijna, toen zagen de rechercheurs dat hij een paar menselijke voeten vast had.
Oh my god, dat hij dat weet.
Ja. Nou, toen vertelde de regisseur dat ze toch maar het lichaam in het water moesten laten. Toen dacht ik, ja, de arme jongen moest helemaal
de heel dat lijken eruit halen. En dan, oh nee, laat toch maar liggen.
Ja, ik vond het heel raar dat je dat vraagt aan de moord. Nou, dat kon waarschijnlijk in die tijd. Maar om Betty's middel waren 2 lode gewichten gebonden. En ze was ook gedeeltelijk onthoofd. Maar dat was dan waarschijnlijk door dat kogelschot gebeurd.
Ja, door dat wapen.
Ja, ik denk niet dat hij nog random dacht van, weet je, we doen dit nog extra erbij. Nou, een politie of een snelwegpatrouille man die er ook bij was van de politie, want het was denk ik big happening natuurlijk daar. Mm-hmm. Die had gezegd, het ontroerde hem helemaal niet om haar lichaam uit het water te halen. En toen hij zei dat hij een jachtgeweer tegen haar hoofd had gezet. Hij had dat gewoon zo, ja.
Hij dacht, ja, jij vraagt, ik draai. Of jij vraagt, wij draaien. Ja. Zo. Ja.
We hebben verder gezegd, het was zo koelbloedig en met voorbedachte raden als het maar zijn kon, zeg maar. Wat hem ertoe dreef om dit te doen, wist niemand van ons. Later, toen ik hem in de politieauto zette om hem naar de gevangenis te brengen, zei ik, Mac, had je niet verwacht dat je gepakt zou worden? En toen zei hij, niet zo snel. Hij toonde geen emotie of spijt of angst. En het was alsof hij het over een neerschieten van een hond of een dier had, zeg maar. Een hond is ook een dier, maar...
Ja, ja. Nee, ik snap het. Of een duif, wat hij zo leuk vond.
Ja. Nou, de onderzoekers, die hadden eigenlijk een ambulance nog geregeld. Ik denk, nou, waarvoor? Maar goed. en dan was ook gevraagd om zonder sirene te komen om de verslaggevers op afstand te houden. Maar dat mocht niet baten. Dus er stonden heel veel verslaggevers daar al bij. En toen, voordat Jack... Nu heb ik weer Jack staan.
Hoe
kan dat nou?
Wie is Jack?
Ja. Nieuwe speler. Nee, ik heb dit gisteravond nog laat. Ik denk dat het is geweest. John, Jack, Jonas, alles. Nou, voordat John in de gevangenis werd gebracht, telde hij ook nog aan de pers, nou, een beetje hoe en wat en zo. En er waren ook allemaal fotografen, dus echt zo'n celebrity-achtig. En hij gaf aan, Betty was opgewekt tijdens de rit naar de plek toe en praatte over hoe gelukkig ze zou zijn als ze dood was. Hij had de jeep op een korte afstand van de voorraadtank geparkeerd en hij en Betty hadden een tijdje daar gezeten en gepraat. Ze was zo gelukkig, zei hij. Ze bleef maar zeggen hoe het zou zijn in de hemel en hoe fijn het daar zou zijn. Toen waren ze samen naar de vijver gelopen, of naar die watertank. Betty was huiverend teruggelopen naar de jeep om uiteindelijk nog de stofdoek op te halen die ze onder kon slaan. Misschien had ze denk ik ook wel een soort van romantisch idee of zo daarbij. Dat ze er mooi uit wilde gaan of zo. Nou, toen ze terugkeerde naar de plek waar John al zat te wachten bij het water, deed ze haar schoenen uit. Hij zei, ik stond daar gewoon met een pistool. Ik zei, geef me een kus om je te herinneren. En ze gaf me een kus en zei toen, dank je Mac, daarom zou ik je altijd herinneren. En ze zei, nu. En ze hief het geweer loop op en ze pakte hem vast heel stevig en zette het tegen de slaap van haar hoofd. En toen haalde ik de trekker om. Ze was dood. Zo. En hij knipte met zijn vingers om, zeg maar. She was dead.
Oké.
Ik ben hier echt naar van.
Ja.
En daarom heet het trouwens ook Kiss and Kill natuurlijk. Uiteindelijk. Ja. Omdat ze dus nog 1 kus... Nou goed, laatste stukje is dat John werd natuurlijk voor de rechter gehaald. Ja. Maar hij werd vrijgesproken.
Oh, hij werd vrijgesproken.
Ja,
okay.
Want de advocaten van hem die beweerden dat hij tijdelijk krankzinnig was. En dat werd ook tot 2 keer toe werd dat in de rechtbank zeg maar bevestigd. Dat het de eerste keer werd bevestigd en de tweede keer ook door een andere rechter en een ander team weer helemaal. En ook zelfs tot het hogere gerechtshof van Texas.
Ik vind het niet heel... Het is krankzinnig dat hij dat gedaan heeft. Maar ik weet niet of hij op dat moment krankzinnig was.
Nee, ik denk het niet.
Ik denk dat hij gewoon van het gezeur van Betty af wilde zijn.
Ja, zoiets. Ja, ik of dat hij toch wilde voelen hoe dat was. En denk, nou, dit is eigenlijk een win-win situatie of zo.
Ik help haar, maar...
Ja, en ook hij wil natuurlijk nooit een dier in lijden laten. Dat hij misschien ook dacht van, ik wil ook Betty niet laten lijden. Maar ja, hij is vrij en hij is 75 jaar oud geworden. Hij is uiteindelijk...
Hij is wel overleden.
Ja. Maar Betty was 17 toen ze overleed.
Nog.
Maar ja, ik vond het echt een plot twist. Dat ze dus zo op zoek was naar... Je kan eerder zeggen dat zij een soort van krankzinnig was.
En dat ze dus ook... iemand heeft, in plaats van dat ze mentale hulp gekregen heeft, dat ze iemand heeft gevonden die dus daar helemaal in mee is gegaan. Ja.
Geef me nog een kus om je te herinneren. Ik gaf een kus en pat. En
dat ook, dat verhaal dan op school, dat het helemaal niet duidelijk is of zo. Misschien ook omdat hij daar natuurlijk nooit voor veroordeeld is.
Ja, er zijn misschien geen...
Maar dat daar zulke verhalen natuurlijk over rond zijn gegaan.
Ja. Nou, en dat was de Kiss and Kill murder.
Ja, interessant. Wel een leuke naam inderdaad. Ja. Maar het is wel een heftige. En ook dat je ziet dat dan nog steeds zo'n mythe blijft bestaan.
Ja, ja, over Betty daar zo. Ja, dat is tot de dag van vandaag dat zij daar... En ik heb trouwens nog wel een foto, maar die zal ik wel online zetten ook nog. Die laat ik je zo meteen trouwens nog
dat is
zien.
Goed.
Maar
interessant. Ja, goed Google-werk, mevrouw.
Dank u wel, dank u wel. Dan gaan we naar het lustgedeelte.
Ja.
Lust.
Nou, daar zijn we weer. We hebben even gepraat over waar we het over gingen hebben. Want over hoe je het beste van een relatiebreuk herstelt.
Dat hebben we, dachten we, alles gedaan. Ja. Of dan moeten we zelf, nu jij toch alles terug gaat luisteren, moeten we zelf even kijken of we dat wel of niet hadden gedaan. En de aflevering is ook al best lang, dus we dachten, misschien moeten we het ook over het punt hebben dat er op een gegeven moment natuurlijk een moment is geweest dat John en Betty dachten, hé, we zijn wel vrienden of al meer dan vrienden. Alleen dat er geen definitie kwam en dat de een misschien denkt, hé, ik heb een relatie. Ja. En de andere denkt, hé, we zijn hele goede vrienden. Ja. En dat kan misgaan.
Ja, en daar wil ik wel zeggen, kijk, je hoeft niet natuurlijk altijd een definitie, maar dat je wel een beetje weet dat je op één lijn ligt inderdaad. Ja. Kijk, je hoeft echt niet het label erop te hebben, gelijk relatie, maar dat je wel weet, oké, we zijn vrienden die aan het daten zijn. Of we zijn aan het daten waar een stapje meer nog bij komt. Of gewoon friends with benefits. Of,
En het is ook, het is best wel eng, maar je kan dat wel beter gewoon vragen of hebben. En niet dat je zegt, ik vind dat we een relatie hebben, vind je dat ook.
Ja.
Maar meer dat je zegt van, hé, nou, we hebben het heel gezellig. Wat vind je ervan als ik nog met iemand anders zou daten? Of seks zou hebben met iemand anders?
Ja.
Of, hè, want je ziet ook dat Betty heel erg probeerde het uit de kast te lokken. Door dan inderdaad wat hij dus blijkbaar niet leuk vindt. Wat toch betekent dat je misschien meer bent dan beste vrienden.
Ja, ja.
Maar dat is geen handige manier om het aan te pakken.
Nee, nee. Maar inderdaad, het praten erover van wat je wel en niet oké vindt, dat is denk ik wel echt een goeie. En dan, ja, weet je, en wat je zegt ook, het is een moeilijk gesprek. Maar als je eenmaal de eerste twee zinnen eruit hebt gehad, uit je mond hebt gesproken, dan gaat het vaak wel wat gemakkelijker. Het is gewoon even dat moment zoeken samen.
En het is natuurlijk een stukje zelfbescherming. Als jij helemaal hard van stapel loopt en er eigenlijk achterkomt dat de ander nog wel van alles met iedereen wil doen en zo, dan kan je dat maar beter weten dan dat je daar soort van even tussen haakjes achter moet komen.
Ja. Ja.
En dan zelf daar heel verdrietig van wordt. Net als dat Betty eigenlijk heel verdrietig was.
Ja, eigenlijk was ze gewoon heartbroken natuurlijk. Ja. En had ze een gebroken hart. Dus eigenlijk is een korte oproep van ons dat als jij in een ongedefinieerde relatie zit, in welke vorm dan ook, en je wilt hem gedefinieerd hebben, start gewoon lekker het gesprek erover.
Ja, en er hoeft inderdaad geen label of hokje aan geplaatst te worden. Maar weer, net als hetzelfde, als je wel een relatie hebt, moet je ook praten wat je wel of niet oké vindt dat de ander met anderen doet of spreekt of zo.
Ja.
En ik denk dat dat wel een belangrijke is. Dus.
Ja, en daarbij, je hoeft echt niet op social media ineens dat je dan dat je ineens Facebook official...
Wij zijn ook allebei nog vrijgezel op Facebook.
Ja,
of staat
ik
er ook niks.
Ja, er staat niks, maar ondertussen getrouwd. Dus, dat hoeft allemaal zeker niet. Het gaat meer gewoon om het gesprek.
Ja. En dat gaat inderdaad ook niet wat anderen daarvan vinden. Of als anderen zeggen, je hebt wel wat of niet. Nee, het gaat er echt om wat je daar samen van vindt.
Ja, en trouwens, maar dat benoemen we ook in ons boek, Taboek. Dat het ook heel belangrijk is. We gaan er altijd maar heel snel van uit dat je een monogame relatie wilt beide. Mm-hmm. Maar heb ook een keer het gesprek van, want er zijn zoveel ook andere vormen relaties.
Staan ook in het boek.
Ja, staan ook in het boek. Dat je een keer een gesprek hebt, of bijvoorbeeld een monogame latrelatie.
Ja.
Of wat jij dan fijn vindt, zeg maar. Of om en om is trouwens ook één soort van lat, maar of juist een non-monogame relatie. Zeg ik dat zo goed? Ja, hè?
Mm-hmm.
Dat je daar ook eens over praat. Van wat voor soort. Maar dat zeiden we net al een beetje. Maar ik Ik wil ook het boek gewoon een beetje ertussendoor gooien.
Ja. Ja, want je kan ons boek natuurlijk kopen.
Ja, op bol.com en op...
Rose Stories en via onze website kan je er ook komen. Je vindt dat boek wel. Ja,
zoek gewoon het boek en dan...
Van Anne en Laila dan zit je helemaal goed. Ja. En verder mogen jullie ons natuurlijk ook altijd... Je mag ook boekentips en zo geven trouwens. Ja. Want wij zijn ook echt wel...
Vervechtlezers.
Ja, wat heet dat nou? Leesrupsen?
Boekenwormen.
Dat was ik bij mijn eerste dansoptreden toen ik 4 was. Was ik een boekenworm.
Oh.
Ja, daar moet ik nog altijd aan denken.
Was je dan als worm?
Ja,
worm,
als rups.
En dan met een boekje vast?
Ja, zoiets. En dan een dansje.
En dan een brilletje op.
Ja, zoiets. Ik weet het niet precies.
Nou, ik ben ook een keer een boom geweest. Ja, oprecht.
Ridder, een boom. Jawel.
Ja, en ik ben een keer een... moest ik mijn vingers zogenaamd in stopcontact, was ik helemaal geëlektrotiseerd. Nou, ik kan dat woord nooit uitbrengen, maar dat was heel leuk. Nou, goed. Hey, als je nog boekentips, filmtips, serietips, tips voor
zaken,
ons, zaken, hey, gewoon ook iets anders, iets leuks, iets vervelends, wat je kwijt wil. Ik moest zo meteen echt wel eten, want ik heb veel te veel honger. Dan kan je mij...
Vandaag gaat alle communicatie via Anne.
Dan kan je ons even een mailtje sturen of het contactformulier invullen op www.seksologenmet2.nl/contact.
Ja, je mag ook mailen inderdaad info@seksologenmet2 en onze Instagram is @seksologenmet2. Ik denk dat jullie het wel begrijpen.
Ja, je vindt het wel.
Oké. We gaan hem afsluiten.
Adieu, mensen.
Dag. Doei, doei.